Hebreeën 2 deze keer. En dan lees ik vanaf vers 11. Hebreeën 2 vanaf vers 11. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Wat in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. En ook hier spreekt de apostel, want we nemen aan dat het de apostel Paulus was, hè, voor het gemak. Ook hier spreekt de apostel over de Heer Jezus Christus, over de positie die Christus heeft aan de rechterhand Gods. Christus namelijk door wie God in deze laatste dagen gesproken heeft en die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat waren vers 1 tot en met 3 van Hebreeën 1. Uiteraard, Christus namelijk, die ook gezeten is boven de engelen, zoals uiteengezet wordt in de rest van hoofdstuk 1, en waar we ons de vorige keer ook min of meer mee hebben bezig gehouden. En dat alles in overeenstemming met aan de ene kant Psalm 2, die bedoel ik niet. Ik bedoel aan de ene kant Psalm 110 en de andere kant Psalm 8. Psalm 2 is er ook mee in overeenstemming overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar Psalm 110, de psalm waarin Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd wordt. En in overeenstemming ook met Psalm 8, waar gezegd wordt dat de Heere weliswaar voor een korte tijd beneden de engelen gesteld zou worden, minder zou worden dan de engelen, maar daarna met eer en heerlijkheid gekroond zou worden. En dat is wat hier in Hebreeën 2, met name in vers 6, 7 en 8, naar voren gebracht wordt. Christus dus weliswaar ooit minder gemaakt dan engelen, maar inmiddels boven de engelen geplaatst op de allerhoogste troon. Dat is de gedachte. En dan zegt vers 9 maar van hoofdstuk 2, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid, of met heerlijkheid en eer, gekroond, die inderdaad een weinig, een korte tijd dus, minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij de dood maken zou. Als ik de tussenzin dan tenminste weglaat, hè. Opdat hij, door de genade Gods voor allen, de dood maken zou. Op dat thema gaat het hier nog een tijdje verder, in ieder geval tot en met vers 15. Waarin, en in deze verse wordt dan uiteengezet waarom de Heer Jezus mens werd. Het is maar een aanloop, maar niettemin wordt het gezegd. Er wordt namelijk gezegd opdat hij zou sterven. Daar komt het op neer. Dat is vers 9 waar dat staat. Wij zien weliswaar Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat wil zeggen, zo wordt hij ons voorgehouden. Of nog beter, op hem hebben wij ons vertrouwen gevestigd. Wij zien op hem, daar komt het op neer, hè. En van hem staat dan dat hij inderdaad, in overeenstemming met Psalm 8, korte tijd minder dan de engelen geworden was en dus mens geworden was, vanwege het lijden des doods. En dan nog een keer, opdat hij de dood smaken zou. Hij werd dus mens om te kunnen sterven. Dat is de discussie die er ontstaat als we het over de Heer Jezus hebben. We zeggen aan de ene kant, hij werd mens en hij stierf. Aan de andere kant leren we dat hij God is, de geopenbaarde Godheid. En dan zeggen we ook, en hij stierf. En dan zegt men, hoe kan dat nou? Want God kan toch niet sterven? Nee, het probleem is alleen dat het wel waar is, maar dat je met de verkeerde woorden zegt. Dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen, God werd mens. Niet half, niet in een aantal procenten, dat heeft er niks mee te maken namelijk. God werd mens om te kunnen sterven, zodat je rustig kunt zeggen, ook moet zeggen, dat God zelf inderdaad zijn leven gaf, de dood inging, opdat hij die dood zou overwinnen. En dan begin ik hier waar ik gisteren, dat is lang geleden, maar waar ik gisteren geëindigd ben, met te zeggen dat de dood van de Heer Jezus als zondood, in plaats van de zondaar of in plaats van de wereld, alleen mogelijk is, niet omdat plaatsvervangend lijden of plaatsvervangende boete, om het zo te zeggen, nou eenmaal een Bijbelse gedachte is, want dat is het helemaal niet. Dat wordt wel eens vaak gezegd, maar dat is het niet. Sterker nog, het is inderdaad zelfs een tamelijk onrechtvaardige gedachte, dat als de een straf verdiend heeft, dat de ander die straf krijgt. Zo is het nou eenmaal. Maar het punt is dat het in dit geval toch mogelijk is. De wet heeft daar trouwens ook in voorzien. Omdat namelijk het mogelijk is dat de verantwoordelijkheid voor de een berust bij de ander. Dat kan. Want als de ander hoger is dan de een, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ander. En als dus de straf gedragen moet worden die de een verdiend heeft, dan kan het zijn dat de ander die straf kan overnemen en soms zelfs moet overnemen. Dat is de gedachte. Vandaar dat de wet, om er even op toe te lichten, vandaar dat de wet, oud-testamentische wetgeving, voorziet in het principe van de losser, waarbij de losser inderdaad het recht heeft, niet de plicht, maar wel het recht heeft om bepaalde dingen ten behoeve van de familie te regelen. De losser is overigens tegelijkertijd het hoofd van de familie. De hogere verantwoordelijke en in principe zelfs de hoogst verantwoordelijke. Het zal duidelijk zijn dat die wetgeving over die losser in feite natuurlijk spreekt over de ware losser. De echte verlosser zeggen wij dan tegenwoordig in het Nederlands. De Heer Jezus Christus. Die inderdaad, punt 1, onze familie is omdat hij mens werd. Hij is mens en daarom familie. En die bovendien verantwoordelijk is omdat hij de schepper is. Moeilijker is het niet. Hij is verantwoordelijk, omdat hij de schepper is. Dat betekent niet dat wij hem verantwoordelijk kunnen stellen, zo werkt het niet. Maar het is wel zo dat hij de verantwoordelijkheid op zich kan nemen. In ieder geval het recht heeft om dat te doen. En dat is ook wat hij deed. Hij als de schepper neemt de verantwoordelijkheid over van de schepping. En al wat er mis is met de schepping, wordt door hem terechtgebracht. Zo heet zoiets, hè? Weer recht gezet. En daarom kwam hij als mens om als deel van de schepping en vereenzelvigd met de schepping, want er komt het op neer, te sterven. Zodat hij niet alleen was de schepper, maar vervolgens zelfs ook schepsel. Beide. En dat is ook wat in dit schriftgedeelte wordt toegelicht. Afgezien dan nog van de min of meer technische aangelegenheid, dat een mens moest worden om te kunnen sterven, omdat God per definitie niet sterft. God heeft eeuwig leven in zich, hij zou het af moeten leggen. En met dat onvergankelijk leven legde hij dus feitelijk zijn godheid af. Een gedachte die natuurlijk in de Paulinische brieven nogal wat vaker naar voren komt, met name in de Filippense brief. Hij legde dus zijn godheid af, hij vernederde zich, hij werd mens, hij werd deel van de schepping, enzovoorts. En als mens was het mogelijk dat hij zou sterven, punt 1. En punt 2, als mens kon hij ook de sterven ten behoeve van de mens. En dat is wat hier gezegd wordt. Wat hier wordt gewezen op de eenheid en op de band dus die er is tussen de Heer Jezus en de mensheid in het algemeen. Want, staat er, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen, zijn één geheel. Zo hoort het ook. En dan staat er ook dat hij daarom, dat is vers 9 feitelijk, het staat er ook dat hij daarom inderdaad mens geworden is om één te zijn met degene die nu eenmaal vlees en bloed zijn. En verder staat er dan ook dat om deze oorzaak hij zich ook niet schaamt hen broeders te noemen. Broeders wil zeggen dat men de gelijke positie inneemt. Dezelfde positie binnen het erfrecht, maar goed, maar het is een gelijke positie. Men is broeders van elkaar als men dezelfde plaats inneemt. En hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Dat duidt er dus op dat we inderdaad met hem één zijn. En hij deed dat onder andere in Psalm 22, dat nu geciteerd wordt. Psalm 22, vers 23, geciteerd in Hebreeën 2, vers 12, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En in het midden der gemeente, een gemeenschap is dat, van broeders, een broederschap dus eigenlijk. Dus hetzelfde, gemeenschap of broederschap. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Waarna de vraag is, over welke gemeente gaat dat? En het antwoord is, dat maakt niet geweldig veel uit. Nee, het maakt niet veel uit. Ik bedoel ook meteen te zeggen, daar zijn inderdaad meerdere mogelijkheden voor. Dat is ongetwijfeld zo. Want in de eerste plaats kan het verband houden met de gehele mensheid als zodanig. Want per slotverrekening staat hier dat hij vlees en bloed aannam, dat hij mens werd, om één met die mens en verenigd met die mens te sterven, zodat de hele mensheid beschouwd kan worden als zijn broeders. Dat is een mogelijkheid. De andere mogelijkheid die voor ons natuurlijk erg voor de hand ligt, is dat het gaat om de gemeente waarvan wij ook deel uitmaken. En het is ongetwijfeld zo dat het daar ook van toepassing is. Maar het neemt ook niet weg dat dezelfde uitspraken net zo goed van toepassing zijn op de gemeente. Die zal ontstaan nadat deze gemeente, waarvan wij deel uitmaken, weer weggenomen is. Dat wil zeggen, in de toekomst bij de bekering van Israël en de volkeren enzovoorts. Want dan nog is er sprake van eenheid. Het enige probleem is dat als het zo toegepast wordt, deze brief ineens niet meer goed past. Om de reden die ik eerder al genoemd heb, namelijk de brief gaat ervan uit dat de Heer Jezus Christus gezeten is in de rechterhand Gods en kondigt aan dat hij ten andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten. En wel tot zaligheid. Het meest voor de hand ligt om dus de hele brief dan toe te passen tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. En dan past hij dus inderdaad in onze bedeling. Maar ook dat neemt zelfs nog niet weg dat het mogelijk is dan toch diezelfde gedachte toe te passen op de, laten we zeggen, de 33 jaar die gelegen zijn tussen het eind van de 70e week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. Ik doe het zo snel voor degenen die allergisch zijn voor getallen. Hè? En voor tijdrekening. De brief kan dan ook toegepast worden op de jaren die verstrijken sinds de bekering van Israël aan het einde van de 70e week van Daniel. En voordat alle volkeren aan hem onderworpen zijn, de jaren waarin de 144.000 het evangelie prediken aan de volkeren enzovoorts. De dagen ook waarin Israël werkelijk verzameld zal worden en tot eenheid zal worden, ook in het land. Daar kan het ook op van toepassing gebracht worden. Omdat men ook zelfs in die dagen nog uitziet naar de wederkomst van Christus. Naar het moment namelijk waarop hij in heerlijkheid zal verschijnen op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, de troon van zijn vader David. Want dat gebeurt in die jaren toch echt nog niet. Hoewel hij dan toch eerst verschenen is op de Olijfberg. Dat is minder bekend allemaal. Maar niettemin zou het ook nog wel kunnen. Er zijn dus echt meerdere toepassingen van dit schriftgedeelte. Maar ik zou niet weten waarom het niet op onze bedeling van toepassing zou zijn. En daar gaat het maar om. Dat ligt het meest voor de hand. En tenzij we een argument hebben om dat te ontkennen, moeten we dat dus niet doen. En dan houden we het er dus op dat het schriftgedeelte hier ook netjes spreekt over die gemeente. Welke gemeente? Wel de gemeente waarvan wij deel uitmaken uiteraard. Er komt nog wat anders bij. Wanneer we namelijk dit soort uitspraken, geciteerd uit het Oude Testament, nazoeken, zal blijken, dat geldt voor deze, maar voor vele anderen, dat in het verband waarin het gezegd wordt in het Oude Testament helemaal niet duidelijk is waar het over gaat. Op geen stukken na zelfs. Dan blijken het die beroemde cryptische uitspraken te zijn, waarvan we dan maar hopen dat ze later ooit nog eens een keer verklaard zullen worden. En het punt is gewoon dat hier in het Nieuwe Testament deze schriftplaatsen inderdaad verklaard worden. Dat is het hele verhaal. Er zijn heus heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die absoluut onduidelijk zijn en die men in ieder geval niet zomaar in die dagen heeft kunnen begrijpen. Zodat je ook toen, degene die dat toen bestudeerde, de hoop moet hebben gehad dat het ooit nog eens een keer verklaard zou worden. Dat ooit nog eens een keer nieuw licht op zou vallen. Nou, dat nieuwe licht heb je hier. Zo eenvoudig is dat. Hoezo gemeente? Welke gemeente? Nou, deze gemeente uiteraard, waarvan wij deel uitmaken en waarvan de schrijver van deze Hebreeënbrief ook deel uitgemaakt heeft. Dat we dat even niet vergeten. Ik weet wel, daar bestaat ook discussie over, hoor. Er zijn er natuurlijk altijd die beweren dat de gemeente van Handelingen 2 tot Handelingen 9 een andere was dan die van Handelingen 9 tot Handelingen 13. En daarna was er weer een andere gemeente van Handelingen 13 tot Handelingen 28. En daarna was er weer een andere gemeente van Handelingen 28 tot nog een poosje later. En of misschien wel tot in onze dagen aan toe. Maar dan heb je er al 4. En ik heb het allemaal alles gehoord. En gelezen ook trouwens. Nee, ik ga niet uitleggen hoe men daaraan komt. Ik dacht dat het onbijbels was. Het punt is dat wij deel uitmaken van de gemeente van eerstelingen. Zo is het nou eenmaal. Dat zijn de laatste woorden van de apostel Paulus Efeze, Filippenzen, Colossen en zo wordt daar uitgebreid genoeg over gesproken. Over de hemelse roeping van de gemeente. En dus ook het eerstgeboorterecht van de gemeente. Er lijkt geen enkele twijfel. Als deze gemeente eerstgeboorterecht heeft, is hiervoor niet een andere gemeente ooit geweest. Zo eenvoudig is dat. Er is geen andere gemeente waarop het toegepast kon worden. Dat wil zeggen, het kan alleen toegepast worden dan op de bedeling waarvan wij deel uitmaken. Dat was het, zoals bekend, een verborgenheid in oud-testamentische tijden. En daarom wordt hij teruggevonden in de uitspraken in het Oude Testament die nou niet meteen helemaal duidelijk zijn. En daarom worden ze herhaald, aangehaald, geciteerd bedoel ik, en becommentarieerd. Zodat we nou eindelijk op grond van Hebreeën 2 weten wat voor een gemeente dat is uit Psalm 22. Zal ik er even naartoe gaan? Psalm 22. Een zeer beroemde psalm. In sommige kringen, in andere helemaal niet trouwens. De psalm is namelijk bekend omdat de psalm een uitgebreide beschrijving geeft van de kruisiging van de Heer Jezus. Daar kun je nooit omheen. En je moet er ook uit concluderen dat als met deze psalm, zo is deze psalm van David, dat hij uitgebreid spreekt over de Heer Jezus in zijn eerste komst, dan zou het toch ook zo moeten zijn dat alle andere psalmen van David dat doen. Dat is de conclusie die je eruit moet trekken. Het is een psalm waar je nooit omheen kunt. De psalm namelijk, die begint in vers 2 met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. En dat zijn toch woorden die we meteen herkennen, omdat ze inderdaad later werden uitgesproken, geciteerd dus door de Heer Jezus. Nou, en datzelfde, ik ga er maar even doorheen, en we hebben hem nou toch. Er staat dan ook in vers 8, allen die mij zien, waarom ze dat mij niet met een hoofdletter vertaald hebben, ontgaat mij volkomen. Ja, een nieuwe vertaling wel, broer? Een andere statenvertaling. Aha, andere druk dus. Jawel. Allen die mij zien, vers 8, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En dat wordt letterlijk aangehaald in Matthäus 27, vers 39... en toegepast op de voorbijgangers rond het kruis die de Heer bespotten. En zeiden: laat de Heer hem nou maar uitredden. Letterlijk geciteerd uit deze psalm. En zo gaat het met andere zaken ook. Zo hebben we bijvoorbeeld in vers 16... mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in het stof des doods, want als er geen water is, is er geen leven. En de Heer zei: mij dorst. En vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Later aangehaald in zowel Lucas als Johannes. Letterlijk vervuld, dus het kan allemaal niet missen. Maar de Heer Jezus bidt verder in vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp, red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame, eigenlijk mijn enige geborene, mijn eenzame, Jachit. Jachit, dat is eigenlijk de enige geborene. Mijn, red mijn eenzame van het geweld des honds. Die hond die kennen we misschien niet, maar wel uit, we kennen hem wel uit de Griekse mythologie. Hè? De helle hond heet dat. De hond als uitbeelding van de dood. Met zijn naam kwijt. Zo. Eind van Latijn. Ja, jammer, Grieks. De helle hond heet dat, ja. Zeker, die bewaakt de ingang van het dodenrijk. Dus red mij, red de eenzame van het geweld des honds. Maar die hond is dan een uitbeelding van de dood zelf. En dan verlos mij uit des levenmuil. En of het nou is levenmuil of levenkuil, in beide gevallen gaat het om de dood. Het leven is dus inderdaad soms een beeld van de dood. Nou, in ieder geval van degene die de macht van de dood heeft. Het welk is de duivel, hebben we er straks gelezen in Hebreeën 2. Nou goed, red mij uit het levenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Vind ik altijd leuk. Er zijn altijd mensen die beweren dat er toch echt eenhoornen bestaan, omdat ze in de Bijbel staan. En een van die versen in de Bijbel waar het voorkomt is dan dit vers. En hier, dit vers bewijst juist het tegendeel. Hè? Dat weet u toch. Hè? Red mij van de hoornen der eenhoornen. Bestaan er dan eenhoornen? De andere vraag dan, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? Nou, meer dan één in elk geval. Hè? Want dat staat er. De hoornen der eenhoorn. Ik weet niet waarom het met eenhoorn vertaald heeft. Er staat riem, het Hebreeuwse riem. En dat is gewoon een stier. Een oeros. Die beesten bestaan niet meer. Dat is wat lastig. Dat is een uitgestorven diersoort. Een reusachtig soort rund. Wild rund. Ze bestaan niet meer, maar in de Bijbel worden ze genoemd. Verhoor mij dus van de hoornen der eenhoornen. En dan, zo zal ik u, als u dat doet, betekent dat zo, hè. Zo zal onder die voorwaarden, zo betekent onder die voorwaarden. Moet u onthouden hoor, ook in het Oude Testament. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Oftewel, indien gij mij verlost uit de dood, indien gij mij opwekt uit de dood, zo zal ik uw naam mijn broederen, dat wil zeggen aan mijn broederen, vertellen. Of met andere woorden, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Waarna dus de vraag is, welke gemeente? Nou, in ieder geval de gemeente die er is meteen na de opstanding van Christus. Toch? Daar gaat het toch over? Verlos mij uit de dood en ik zal uw naam in het midden der gemeente prijzen. Dus dat is in ieder geval van toepassing op de eerste gemeente die er bestaat na de opstanding van Christus. En dat is de gemeente waarvan wij deel uitmaken. In ieder geval niet een eventuele toekomstige gemeente. Een gemeente van eerstelingen uiteraard. En dat zit hem ook vast op die broederen natuurlijk. Want als de Heer de eerste is die de dood overwint, dan zijn die broederen degene die met hem deel hebben aan die overwinning. En als eerstelingen in het meervoud mag of kan, dan is het van toepassing inderdaad op deze broederen. En het kan ook in het meervoud, maar dat is nou precies wat in de Hebreeënbrief natuurlijk ook verder verklaard wordt. In Hebreeën 12. Een gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen. Nou, en zo gaat het verder. Het wordt trouwens nog een keer herhaald in vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. Dat wil zeggen dat wat hij beloofd had, zal hij vervullen, zal hij doen. En wel aan degene die hem vrezen. Dat is dus ook diezelfde gemeente uiteraard. Nou, laten we voor de zekerheid dan maar even verder lezen. Hè? Er staat dan bovendien nog in vers 27, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Een zachtmoedige, dat weet je, die hebben een zacht gemoed en het gemoed is het denken. En een zacht gemoed is dus het zachte denken, het denken dat zich aanpast. Dat is zacht, hè? Dat laat het zich vormen. Het denken wat zich laat vormen, dat kennen wij uit Romeinen 12. We hebben weer Paulus herkend, hè? Ja, dus kennen wij het Romeinen 12, waar staat dat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed. En het gemoed kan alleen vernieuwd of veranderd worden als het zacht is. Nou, de zachtmoedigen dus zullen verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Oftewel, zij die hem zoeken zullen de Heere prijzen. Uw hart zal in eeuwigheid leven. Uw inwendige mens, dat wil zeggen uw binnenste, uw geest dus eigenlijk, zal in eeuwigheid leven. Als dat geen beschrijving is van onze positie, nu weet ik het niet meer. En dan verder. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Here en hij heerst onder de heidenen. En dan pas wordt er gesproken over, dus in deze laatste verse pas, wordt er gesproken over de openbaring van het koninkrijk op aarde. De grens is moeilijk te trekken, maar ik denk dat het duidelijk is dat eerst gesproken wordt over een gemeente. Dat is in ieder geval zo. En pas vanaf vers 29 wordt er uitdrukkelijk gesproken over het koninkrijk. En wel op aarde, want er staat erbij. Nou, meer mogelijkheden hebben wij nou eenmaal niet. Een verborgen koninkrijk, namelijk de gemeente, en een geopenbaard koninkrijk in de toekomst. Dat geopenbaarde koninkrijk wordt ook als gemeente aangeduid, maar zo kom je toch niet verder dan twee. Namelijk, één gemeente in verband met het verborgen koninkrijk, eenmaal een gemeente in verband met het geopenbaarde koninkrijk. Het mag dan zijn dat de term gemeente wordt toegepast op de gelovigen van na de 70ste week van Daniël. Dat weet ik wel, maar die maken deel uit van een geopenbaard koninkrijk. Je. Dat is een beetje een klein koninkrijkje, geopenbaard. Maar niettemin, het is het geopenbaarde koninkrijk. En dus je hebt maar twee soorten. En uit het verband van Psalm 22 moet dan duidelijk zijn dat het inderdaad gaat om de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En daar gaat het allemaal maar om, hè? Dat die Hebreeënbrief inderdaad gemeentelijke waarheid vertegenwoordigt. Nou, dat is ook inderdaad wat hier uit Hebreeën 2 blijkt, als Psalm 22 vers 23 wordt aangehaald in Hebreeën 2 vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen en in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Enzovoorts, hè. Vers 13, ik zal mijn betrouwen op hem stellen en wederom, zie daar ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Die laatste uitspraak is trouwens uit Jesaja. Dat is nog ingewikkelder verhaal, daarom ga ik er ook niet echt op in. Maar Jesaja had twee zonen en de ene heette haastig buit spoedig roof. Nou ja, in het Hebreeuws dan, maar dat kan ik helemaal niet uitspreken, hoor. Heb je dan wel eens geprobeerd die naam uit te spreken van de zonen van Jesaja? Ik heb al zo'n zere tong. Nou goed. Maar de ene heet haastig buit spoedig roof en de andere heet het overblijfsel zal wederkeren. Dat is een dubbele boodschap. En Jesaja wijst op zichzelf en zegt, zie hier, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Ze zullen zijn tot tekenen, staat er namelijk. Het is geciteerd uit Jesaja 8, vers 18. En dit zijn dan die twee zonen die aan de ene kant een voorstelling geven uiteraard van de positie van de gemeente in onze dagen. Aan de andere kant net zo goed van de positie van Israël in een toekomende bedeling. Want dan is er ook haastig buitenspoedig roof, namelijk in de dagen van de grote verdrukking. Maar ook dan zal het overblijfsel wederkeren. En om het nou helemaal moeilijk te maken, je kunt natuurlijk ook zeggen, dat hele beeld van haastig buit, spoedig roof en een overblijfsel zal wederkeren is aan de ene kant van toepassing te brengen op de 10 stammen, jawel, oh, ik moet toch een keer zeggen weer eens, hè. Op de 10 stammen waaruit, dacht ik, de gemeente gevormd werd, hoofdzakelijk. En daarna wordt het alsnog een keer toegepast op de 2 stammen. Met de openbaring van het koninkrijk. En dan zit het helemaal scherp in elkaar natuurlijk. Hè? Maar goed, ik zal niet mijn best doen dat te bewijzen. Dat hoeft ook niet, denk ik. Maar in elk geval is het zo dat die kinderen, die twee zonen, een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Er komt er bovendien nog bij dat volgens de Romeinenbrief, Romeinen 19 en 11, met de nadruk op 11, de gemeente wel degelijk, deze gemeente, onze gemeente, wel degelijk het gelovig overblijfsel is van Israël. Zodat die naam van een overblijfsel zal wederkeren of behouden worden. Die naam die kan wel degelijk en moet wel degelijk ook op ons toegepast worden. Nou, laat maar zitten, het zal wel duidelijk zijn. Waarna vers 14 zegt, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, oftewel des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, heeft daar deel aan gekregen, opdat hij verbonden met hen, want daar komt het op neer, één met hen, opdat hij in die verbondenheid door de dood heen, denk ik er altijd bij, opdat hij door de dood teniet doen zal degene die het geweld des doods had. Ik zeg altijd door de dood heen erbij, omdat men dikwijls anders niet begrijpt. Men denkt soms dat hij door te sterven de dood overwon, maar dat is niet zo. Door te sterven overwon de dood hem. Toch? Ja, of de Heer nou dan aan de dood de overwinning gaf op dat moment, of dat de dood de overwinning nam, daar hebben we het toch niet over. Maar in ieder geval, iemand die sterft, wordt door de dood overwonnen. Al of niet vrijwillig. He. Maar hier staat, opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Het punt is dus dat de uitdrukking niet betekent opdat hij door te sterven teniet doen zou degene die het geweld des doods had, maar door, opdat hij door de dood heen te gaan, dat wil zeggen door te sterven en uit de dood op te staan, dat is door de dood heen gaan, hè, dat hij daardoor en dus feitelijk door zijn opstanding teniet zou doen degene die het geweld, die de macht, betekent dat de macht des doods had, namelijk de duivel. Dat is de Bijbelse gedachte. Het is trouwens precies hetzelfde. Als ik dit vers lees, dan kan ik er nooit omheen. Het is precies hetzelfde als de uitspraak in Psalm 23, waar staat niet: al ging ik ook in een dal van schaduw des doods, maar al ging ik ook door een dal van schaduw des doods heen, uiteraard. Er doorheen. Al ging ik ook in de dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat is dwaasheid. Op zich is dat dwaasheid. Het sterven zelf, hè, dat is de laatste nederlaag die een mens leidt. Hè? En dan te zeggen, ik vrees geen kwaad. Nee, geen wonder, alle kwaad is al geschied. Zo is het eigenlijk. Als er dan toch staat, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, en uw stok en uw staf die vertroosten mij, dan zou je alleen nog, dan kun je alleen nog maar bedenken dat die troost komt doordat zal blijken dat er een uitweg uit de dood is, dat er opstanding is, dat is alles. En daarom staat er ook niet, al ging ik in de dood, niet al stierf ik ook. Dat is de reden waarom die psalm dikwijls bij begrafenissen gelezen wordt. Ja. Maar het is daarom, al ging ik ook door de dood heen, ik vrees geen kwaad. Het is een beroerde weg, maar het is een lange donkere tunnel, denk ik dan altijd, maar mij spreekt het aan met een beetje claustrofobische neigingen, weet je wel. Een lange donkere tunnel, ik moet er niet aan denken hoor. Dan moesten dat in dienst ook doen, van die lange rioolpijpen kruipen. Nou, je deed het dan, iedereen deed het. Maar ik vond het een verschrikking hoor. Echt waar. Nou goed, dan liever de vuurproef, eerlijk gezegd. Maar dat even tezijde. Maar met een lange donkere tunnel, maar ik vrees geen kwaad, want er is een uitgang aan die andere kant. Dat was in ieder geval beloofd. Dat was de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En daar ging het maar om, hè. En zo bracht hij de overwinning tot stand op de tegenstander, op degene die de macht, het geweld des doods had, namelijk de duivel. Hij werd dus mens en nam vlees en bloed aan om te kunnen sterven, maar dat was niet het einddoel, want hij zou sterven om uit de dood op te staan. Ze zeggen, nou ja, waarom me dat nou te binnen schiet, weet ik eigenlijk ook niet. Maar laat ik dan nogmaals een keer wat erover vertellen. U moet namelijk bedenken dat de bezoldiging der zonde is de dood. Er staat niet, de bezoldiging der zonde is eeuwig gepijnigd worden in het altijd maar doorbrandende vuur waarin men maar niet verteert. Dat staat niet in de Bijbel, heb ik nooit gelezen namelijk. En ik heb het ook nooit kunnen vinden, ook niet naar herhaaldelijk en aanhoudend zoeken. Ja, wat moet ik nog meer zeggen dan? Ik geloof niet dat het in de Bijbel staat namelijk. Wat ik namelijk lees in de Bijbel, is heel eenvoudig te vertellen. Wat ik lees in de Bijbel is, de bezoldiging der zonde is de dood, oftewel de zonde zal teniet gedaan worden, oftewel met de dood is alles uit. Nou ja, dat moet ik dan wel bij zeggen bij de tweede dood. En zo simpel ligt het ook allemaal niet, maar niettemin, het verhaal is wel uit. Dat kan ook niet anders, dat zal ik u vertellen. Het is namelijk zo dat wij geloven, ik neem aan dat u dat allemaal gelooft voor het gemak, hè, dat wij geloven dat de Heer Jezus Christus de straf voor onze zonden gedragen heeft. Nou, als nu, hè, Als nu de straf op de zonde is, het voor altijd maar door gepijnigd worden, gemarteld worden dus, hè, in de dodenrijk of poel des vuurs, waarom gebeurde dat dan niet met de Heer Jezus? Theologisch probleem. Bekend theologisch probleem bovendien. Hele oude discussie. Maar het goede antwoord wordt nooit gegeven, of in ieder geval zelden. Ik ben het nooit tegengekomen. Het antwoord is dat het ook niet waar is dat de zondaar voor eeuwig gepijnigd zal worden. Wel, dat de zondaar zijn straf zal dragen en dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levende God. Jawel, dat wel. Maar niettemin zal de zonde en de zondaar en zelfs de hele oude schepping en alles wat er ooit deel van uitmaakte, vernietigd worden. Dat is wat de Bijbel leert. En de vernietiging komt tot stand via de dood. Dat bij de dood, de eerste dood, niet het geval is, komt omdat er eerst een officiële rechtszaak komt. En daarom gaat de zondaar weliswaar de dood in, maar hij komt er nog één keer uit om voor het gerecht te verschijnen. Daarom is met de dood, de eerste, niet alles uit. Maar na de veroordeling sterft men opnieuw, wordt men weer gedood, wordt men geworpen in de dood, en dat heet dan poel des vuurs. En wat erbij staat is, daar komt men niet meer uit. In die zin is dat eeuwig, dat wil zeggen, er wordt geen omkeer mogelijk, geen terugkeer mogelijk. Integendeel, dan is het echt afgelopen. Dat is een duidelijke zaak. Maar van de Heer Jezus staat dat hij weliswaar de dood inging, maar op de derde dag al opgewekt werd. Had hij toen alle straf al gedragen? Nou, zo zit het dus niet, hè? Die vraag is zo ook niet te beantwoorden. Zo wordt die straf ook niet gedragen. Het punt is dat de Heer inderdaad straf en pijniging, marteling inderdaad onderging, waardoor dood opvolgde. En toen zei hij, ik heb het net niet meer gelezen, maar toen citeerde hij ook Psalm 22, het laatste vers. Omdat gij het gedaan hebt, staat er. Maar de Heer haalde het aan in het Grieks en zei, het is volbracht. Dat wil zeggen, het is gedaan. Toen was het ook echt volbracht en toen stierf hij. Afgelopen. Maar het punt is, de grote verrassing is, ook voor degene die het geweld des doods had zelf, de grote verrassing was dat hij uit de dood opstond. Dat was de eersteling van een nieuwe schepping, waarbij hij de zonde had weggedaan via de dood. Hè? Maar als eersteling van de nieuwe schepping stond hij op uit de dood en dat was de overwinning. Dat was tot nog toe nooit vertoond, dat kon niet. Nou, het kon wel dat men stierf en weer opstond en dan alsnog stierf. Dat kon nog wel. En in wezen gebeurt dat met iedereen, eigenlijk met de natuurlijke mens in het algemeen. Hè? We verschijnen allemaal uiteindelijk op de jongste dag nog een keer terug uit de dood. Zo is het nou eenmaal. Dus zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar wat er met de Heer Jezus gebeurde is uitdrukken dat hij uit de dood opstond. En er staat, dat is maar eenmaal gebeurd en hij leeft nu en de dood heerst niet meer over hem. Romeinen 6. Dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En nu leeft hij, eeuwig leven, de dood heerst niet meer over hem. Dat wil zeggen, hij heeft de dood overwonnen. Hij heerst over de dood in plaats van de dood over hem. Dat is het Bijbelse verhaal over hoe de zonden worden weggenomen. Ze verdwijnen in de dood, zo was het ook. En de Heer werd als zondaar in uw en mijn plaats gedood en verdween in de dood. Maar waarom werd hij dan opgewekt? Op grond waarvan werd hij opgewekt? Niet wat is het gevolg ervan, maar op grond waarvan werd hij opgewekt uit de dood? Op grond van zijn geloof. Jawel, op grond van zijn geloof. Natuurlijk. Want kijk, dat is heel eenvoudig. Dat is eigenlijk gewoon allemaal onderdeel van het evangelie. De gedachte is namelijk dat de mens die gelooft in het woord van God, zich daaraan houdt, daaraan trouw is, dat zo'n mens daardoor deel heeft aan het leven van God. En dan kan de dood hem niet houden. Eenvoudig genoeg. En Abraham twijfelt aan het woord van God door ongeloof. Nou, er staat over Abraham, maar ik wil het toepassen op Adam. Adam twijfelde door ongeloof, toch? Liet het woord van God los. Ging erover discussiëren, ik heb bijna gezegd theologiseren. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot, maar die zin die kent u al natuurlijk, hè. Maar in ieder geval is het wat God heeft wel gesproken, maar heeft hij dat wel zo bedoeld? En dan komt daar, nou ja goed, en dan loopt de hele zaak anders. Adam laat het woord van God los, wat een beeld, wat eigenlijk ongeloof is. En de dagen dat vandaag dat gedaan van eet, zult gij de dood sterven. De dood is het gevolg. Hij verliest het leven. Maar aan de andere kant, iemand die gelooft, ontvangt op grond van geloof het leven. Dat is dan ook de reden waarom de schrift uitdrukkelijk, althans de Statenvertaling, uitdrukkelijk spreekt over het geloof van Jezus Christus, waardoor wij wedergeboren zijn, waardoor wij verlost zijn geworden. Ja, uit zijn geloof. De verlossing die door het geloof van Jezus is, of rechtvaardigheid enzovoorts, die uit het geloof van Jezus is. Jazeker staat dat er. En het is niet ten onrechte, want zo is het natuurlijk ook. Hij stierf vanwege de zonde. En hij werd opgewekt vanwege geloof. Vanwege de trouw aan God en bovendien de weg die hij ging de dood in, waarbij hij de zonde gedragen had, was zelfs ook al in onderwerping aan het woord van God. Dat kun je van de natuurlijke mens niet zeggen natuurlijk. Dat de natuurlijke mens sterft in onderwerping aan het woord van God. Dat is niet zo. Maar van de Heer Jezus gold dat wel. Dat is het grote verschil tussen de Heer Jezus als mens en willekeurig welk ander mens. Willekeurig welk mens sterft aan zijn eigen zonde, de Heer Jezus niet. Die droeg onze zonde en dat in overeenstemming met de wil van God. Een leven van totale onderwerping aan het woord en het wil van God. En op grond daarvan werd hij beloond. En dat is inderdaad zijn opstanding. Maar als de gelovige, Heer Jezus, als de Heer op grond van zijn geloof wordt opgewekt, betekent het dat op grond daarvan elke gelovige opgewekt zou moeten worden. Want er is bij God geen aanneming des persoons. En als dit met de Heer Jezus gebeurt, dan zou dat moeten gebeuren met elk mens. En zo is het ook. Dat is het verhaal. Wat eenvoudig verteld natuurlijk. Maar zo steekt het in elkaar. Nou, in ieder geval gaan we terug naar Hebreeën 2, waar daar staat dat hij inderdaad door de dood heen, dat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweldig doods had. Wel, niet door te sterven, maar dat staat er ook niet, maar wel door de weg door de dood heen en in feite dus door zijn opstanding. En op die wijze zou hij, vers 15, verlossen al degene die der dienstbaarheid onderworpen waren. We slaan er ook weer even de tussenzin over. En verlossen zou al degenen die der dienstbaarheid, dus aan de slavernij, onderworpen waren. Slavernij waarvan? Wie is er dan over hen? De dood uiteraard, hè? De dood, ja. Ja. Ja, dood en zonde horen bij elkaar. Ze worden soms ook in één adem genoemd. Maar in dit verband gaat het natuurlijk om de dood. De dood moest overwonnen worden. Over de zonde zelf wordt hier niet eens gesproken. Maar hier staat dat hij verlossen zou, door zijn opstanding uiteraard, al degenen die aan de slavernij van de dood onderworpen waren. En zelfs waren ze dat al hun leven lang. Want dat is wat er eigenlijk staat, hè? In de tussenzin. Die met vrezen des doods door al hun leven, dat wil zeggen, zolang als ze leefden, hadden zij angst voor de dood en waren dus slaaf van de dood. Moet je opletten wat ik nou zeg. Dan zeg ik, heel hun leven waren zij bang voor de dood. De cynicus zegt, dat is het enige wat de mens ook zeker weet in het leven. Hè? Dat is al sterven. Maar goed, heel hun leven lang waren ze bang voor de dood en dus waren ze slaaf van de dood. Sommige mensen zijn heel hun leven bang voor de zonde en zijn dus... Hè? Ja, dat is zo hoor. Zeker wel. Zeker wel. Slaaf van de zonde. Zeker wel. Romeinen 6 is dat. Nou goed, laat ik maar even weer liggen. In ieder geval, de mens strijdt tegen de dood, is bang voor de dood, uiteraard en terecht, want het is de grote vijand, de laatste trouwens ook, maar dat komt omdat het de definitieve is, één die niet overwonnen kan worden. En dus is hij aan de dienstbaarheid van het geweldig doods onderworpen. Maar de Heer Jezus is degene die de mens daarvan verlost. En wel door zijn weg die hij door de dood heen ging. Dus door zijn dood een opstanding. En begrijp me nou goed, het gaat om de opstanding, maar zonder dood kan er geen opstanding zijn. Hè? Goed. En dan 16... Ja, die zin is wat omgedraaid in vers 16. Daar sta ik even met enige verbazing te kijken naar wat daar nou weer staat. Maar er staat, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar er staat eigenlijk, want waarlijk, niet de engelen neemt hij aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dus die zin even kort, dan staat er gewoon, niet de engelen, maar het zaad Abrahams. Die zouden verlost worden. En omdat die verlost moesten worden, omdat die aangenomen moesten worden, staat Abraham, zijn in elk geval mensen, daarom werd hij mens. En hoewel we de Heer kennen als engel, en kenden in oud-testamentische tijden als engel, en als boodschapper Gods, was dat niet voldoende. Want het ging niet om de verlossing van de engel, het ging om de verlossing van de mens. En daarom werd hij mens. En dat is dan het verband met het voorgaande hoofdstuk, en ook dit hoofdstuk waarin immers staat dat hij boven de engelen gesteld is, maar dat hij korte tijd beneden de engelen gesteld is, de engelen gepasseerd is. Hij was korte tijd beneden de engelen gesteld, minder gemaakt dan de engelen. Want het ging niet om de engelen, het ging om de verlossing van mensen. Het staat Abrahams namelijk. En wat is dat, staat Abrahams? Nou, dat is Christus natuurlijk, ja. Maar hier gaat het om dat Christus het zaad Abrahams zou verlossen. Wat is dan het zaad Abrahams? Dat is hij dan niet zelf, hè, in dit geval. Dat zijn dus de gelovigen, ja. Dat wou ik maar horen. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Galaten 3 is dat. Abraham is de vader van alle gelovigen. En de gelovigen zijn dus erfgenamen en dus zaad van Abraham. Jawel. En dat wordt door hem aangenomen. En dan staat er weer waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Of anders, daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden. In alles wel te verstaan. Helemaal identiek. Helemaal gelijk. Er staat van hem trouwens ook later in Hebreeën 4... Vers 15, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, in alles dus, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Dat wil zeggen dat Hebreeën 2 zegt, hij was ons in alles gelijk, dat gaat over wie hij was. En Hebreeën 4 vers 15 zegt dat hij ons in alle dingen of dat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Dat gaat niet over wie hij was, maar het gaat over hoe hij was en wat hem overkwam, over zijn levensweg hier op aarde. Dat is van belang even om die vergelijking te maken, die zou je eigenlijk goed moeten onthouden. Want in Hebreeën 4 vers 15 staat, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest zonder zonde. Dat vers wordt helaas gebruikt om aan te geven dat de Heer wel mens was, maar dat hij geen zonde had. Dat is een heel hardnekkige verklaring van dit vers, maar het is geen verklaring van dit vers. Dat staat er namelijk niet. Dat hij zonder zonde geboren werd, is een duidelijke zaak, maar ik moet er meteen bij zeggen dat hij mens geworden is in gelijkheid des zondigen vleesers. Dat wil zeggen, als hij vlees werd, droeg hij daarmee meteen de zonde en de consequenties daarvan. Had de Heer dan een zondige natuur? Nee, zo heet dat niet, maar hij had wel een vleeselijk lichaam. En vlees is nou eenmaal onderworpen aan de zonde. Ik weet, er wordt heel wat over gespeculeerd. Ik ga die discussie nou ook helemaal niet aan, dat vind ik niet nodig. Maakt ook verder niks uit, maar het is goed om daarover na te denken. Hij had een lichaam zoals ieder mens in deze oude wereld. Misschien had het wat betere kwaliteiten dan onze lichamen. Misschien was hij wat gezonder, bedoel ik dus te zeggen. Anderen denken dat hij wat knapper was. Hoewel weer anderen denken dat hij helemaal niet knap was, omdat er een uitspraak uit Jesaja 53 zo uitgelegd wordt. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben, staat er. Maar het is nog maar de vraag of dat op zijn uiterlijke verschijning slaat. Ik denk het niet. Ik denk dat dat onze frustratie is, dat we het meteen op onszelf van toepassing brengen. Zo. Hij zag er ook niet uit. Maar Maar ik denk het niet. Ik denk dat het gaat om de heerlijkheid die je naar buiten uitstraalde in de wereld. Dat had hij namelijk niet. Want hij stond ook maar buiten de maatschappij. Gedroeg zich ook als een zonderling enzovoorts. Dat leek nou niet de ideale figuur om, om president te maken of koning. Nou, misschien president van Polen. Maar daar zullen we verder niet over hebben vandaag. Even kijken wie er aan politiek doet voor nu. Niet zoveel, gelukkig. Nou, dan gaan we weer. Nee, wat hier staat... Wat in vers 2, moet je naast elkaar leggen. Wat in 2 vers 17 staat, is wie hij was. Namelijk, daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden. Gaat over wie of wat hij is. Vlees en bloed aannemen enzovoort. Stond ook in de voorgaande verse. Ging om wie hij is. Maar Hebreeën 4 vers 15 gaat niet over wie hij is, maar gaat over wat hem overkwam. In die hoedanigheid. Dat wil zeggen, hij had vlees en bloed aangenomen, was mens geworden, was ons in alles gelijk geworden. En wat gebeurde er toen met hem? Nou, dat staat in 4 vers 15. Dat wil zeggen, wat gebeurde er toen met hem? Wel, hij is in alle dingen verzocht geworden. Gelijk als ook wij, want wij worden ook in alle dingen verzocht. Nou, stop de kist. Hè. Wat is de bedoeling van de verzoeking? Waartoe zou de verzoeking leiden als het zijn uitwerking zou hebben? Dat bedoel ik. Heel eenvoudig, geen strikvraag. Het zou moeten leiden tot zonde. Dat is verzoeking. De Rooms-Katholieken spreken over bekoring. Zou moeten leiden tot zonde. Volgende vraag is... welke zonde? Dat is niet een gewetensvraag. Aha. Oh, weet u het niet? Nou, dan doen we gewoon op de Bijbelse manier. Dan zoeken we meteen wat er over die verzoeking staat in verband met de Heer Jezus, want dat zoek je dan altijd op, hè? Hetzelfde. Kijk, ik nam er net het voorbeeld van de Heer in verband met zijn dood. Moet een zondaar voor eeuwig branden in de hel? Altijd duren branden in de hel? Nee, want de Heer Jezus die onze zonde droeg, hoefde dat ook niet. Daarna kan er een heleboel commentaar komen, maar dit is het antwoord. Als de gelovige uit het graf opstaat in de toekomst... Hè, en bij de opname van de gemeente... nee, als de opname van de gemeente plaatsvindt... gaat dan ook het graf open? Andere vraag, moet dan ook het graf open? Ik denk het niet. Gaat dan ook het graf open van de gelovigen? Jawel, want het graf van de Heer Jezus ging ook open toen hij opstond en verhoogd werd... En gaat het open? Oké, ja, gaat open. Blijft er ook een lichaam achter in het graf? Want de mens moet toch het oude mens afleggen en de nieuwe aandoen. Als je de oude aflegt, ligt die daar toch? Afgelegd en wel? Nou ja. En, ik kan je niet onder alle omstandigheden zeggen, maar zomaar. Maar, hè? Het antwoord is, nee, het graf blijft leef achter. Het lichaam verdwijnt. Het lichaam wordt namelijk veranderd, omgezet. Er blijft geen oud lichaam achter. Want het graf van de Heer Jezus was leeg. Dat is de norm, hè? De Heer zelf is de norm. Nou, verzoeking. Waartoe zou het moeten leiden? Normaal gesproken is de bedoeling van verzoeking... Nee, God verzoekt de mensen niet, hoor. Nee, dat staat in Jacobus, hè? Dat beproeft ze wel, maar hij verzoekt ze niet. Verzoeking is heeft de bedoeling tot zonde te brengen en dat doet God niet. Zodat je nou meteen weet dat er ook niet sprake kan geweest zijn van een proefgebod in de Hof van Eden. Zijn we daar ook weer af. Het zou een verzoeking geweest zijn om de mens tot zonde te brengen. Maar er staat, God doet dat niet, nee. Verzoeking zou nou moeten leiden tot zonde. Dat komt van de duivel in het algemeen, de tegenstander dus. Vanzelfsprekend. Zou moeten leiden tot zonde. Welke zonde? Nou, neem het voorbeeld van de Heer Jezus. Tot welke zonde wilde de Satan de Heer Jezus verleiden? Matthäus 4. Die van ongeloof. Daar gaat het altijd om. Ongeloof. En als wij verzocht worden, komen we dan tot ongeloof? Nee? Ja. Ik weet het niet. ik weet het echt niet. In absolute zin denk ik niet. Maar in een wat relatievere zin, op kleinere details, hoogstwaarschijnlijk wel. Ik denk het wel. Waarom niet? Dat kan toch, dat geeft toch niet? Of dat geeft toch niet? Maar kijk, daarom staat er ook dat het voor God eruit ziet als beproeving. Het is een verzoeking van de duivel, maar God gebruikt het als beproeving. Als testing, als harding, als oefening voor de gelovigen. Dat geeft niks. Door schade en schande wordt hij wijs en groeit hij op enzovoorts. En daar leert hij van. Dat is nou eenmaal ook een menselijke gedachte, maar het is ook een waarheid met betrekking tot de gelovigen. Nou, hoe dan ook, we zullen deze discussie over of we tot ongeloof komen dan maar even laten schieten. Vele mensen in ieder geval wel. Wij hebben ze gekend in elk geval, die geloofden in de Heer Jezus als hun enige verlosser en zaligmaker, die hen compleet uit genade had zalig gemaakt en gezet had in de hemel. Diezelfde mensen prediken nou wat anders. Toch? Nee, ja, nou goed. Maar in ieder geval dat gebeurt. En waar dat gebeurt, daar is sprake van verzoeking waarin men getuimeld is. Want nou is het ineens niet meer genade, nou is het ineens niet meer heerlijkheid, nou is het ineens niet meer de hemelse positie, in ieder geval vandaag niet meer. Nou goed, daar heb je nou zo'n voorbeeld. Ik geloof niet dat zulke mensen verloren gaan meteen, maar ik geloof wel dat daar sprake is van ongeloof, van afwijzing van bepaalde waarheden uit het woord van God. De verzoeker, de verklager der broederen, heeft een aardig te pakken. Daar komt het dan toch op neer, hoe je dat ook maar draait. Maar goed, bij mensen gebeurt dat. Is nou eenmaal zo. Maar wat er staat van de Heer is dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. En hoe liep het af? Zondigde hij? Nee, nou dat staat erachter. Zonder zonde. Welke zonde? Ja, welke zonde niet is eigenlijk de vraag. Tot welke zonde kwam hij niet? Nou, tot geen enkele, maar over welke zou het hier gaan? Zonde enkelvoud, hè? Die van ongeloof uiteraard. Ja, zo zit het gewoon hoor. Dat wil zeggen dat die verzoeking bij hem geen resultaat gehad is. Dat wil zeggen, hij heeft die verzoeking doorstaan en is gezeten aan de rechterhand Gods. En de grote oproep van de Hebreeënbrief is dat we aan hem een voorbeeld zouden nemen. En wij zijn soms geneigd te zeggen, hoe kunnen we nou aan hem een voorbeeld nemen? Hij was God enzovoort, de zoon van God. En weet je veel, bovennatuurlijke gaven en dat soort dingen meer. En die hebben wij toch niet. En hoe kunnen we nou aan hem een voorbeeld nemen en hem navolgen? Nou, de schrift zegt, nee, hij is ons in alles gelijk geworden. Ik kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Hij had net zo'n lichaam als u en ik. Met dezelfde reacties en de adrenaline die er af en toe erin schiet en al dat soort dingen meer. En de vlinders in de buik en de twijfel en waarschijnlijk depressies en al. Hoeveel het maar heet. Misschien zijn er andere woorden voor die misschien wat minder ter discussie staan dan. Misschien schieten ze gauw niet te binnen. Maar dat soort dingen, dat soort twijfel van hoe moet dat nou verder? En wat doen wij dan in zo'n geval? Als je niet weet hoe het verder moet. Nou, dan bidden we bijvoorbeeld. Of dat deed u altijd al. Nee, dan is er niks mis. Maar, hè? Nee, dat is toch zo dan? Als je het nou helemaal niet meer weet. Hè? Nou, als je het een klein beetje niet meer weet, mag het ook hoor. Ik zeg toch niks verkeerds, hè? Maar als je het nou helemaal niet meer weet. Wel, dat deed de Heer toch ook? In de nacht en in de duisternis. En onder de druk van de omstandigheden. De berg op en bidden. Dat is toch wat er gebeurt. Zijn hart uitstorten. Zijn gedachten formuleren en daarmee op orde brengen. Dat is een nuttige zaak hoor. Het is soms heel goed om over bepaalde zaken te praten. Omdat je daarmee ze voor jezelf alleen al moet formuleren. En misschien ga je dan dingen zeggen waarvan je zelf in ziet hoe belachelijk het eigenlijk is. Nou goed, vooruit maar. Begrijpt misschien niet iedereen, maar vooruit. Maar die dingen gebeuren wel. Nou, in ieder geval, de Heer Jezus zelf deed dat. Het punt is dan ook, hij is verzocht geworden gelijk als ook wij, doch zonder zonde. Dat vertrouwen op zijn hemelse Vader heeft hij nooit opgegeven. Is altijd doorgegaan op de weg die hij oorspronkelijk gekozen had. Namelijk, zie ik kom, o God, waar stond het? Een paar hoofdstukken verder, geloof ik. hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Dan ook in vers 7 trouwens van Hebreeën 10. En uiteraard aangehaald uit Psalm 40. Nou, die wil heeft hij volbracht. Hij heeft geleefd in overeenstemming met de wil van God. Namelijk, als mens in onderwerping aan het woord van God en uit geloof dus. En daardoor is hij voor ons en voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dat is hoofdstuk 5, vers 9. En dan gaat het echt over dezelfde dingen. Dat hij namelijk geleden heeft, maar daaruit geloof geleerd heeft. Dat wil zeggen dat zijn geloof daardoor geoefend is. Leren en oefenen komt met elkaar overeen, hoor. En geloof wordt geoefend wanneer het op de proef gesteld wordt. Maar goed, hij is die weg gegaan en daardoor is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oftewel allen die hem geloven, oorzaak, een oorsprong, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Nou, zo is het maar net. Het punt is dan ook dat de Heer Jezus mens werd zoals wij, geleefd heeft zoals wij, in onderwerping aan het woord van God, hopelijk ook zoals wij. En het resultaat is dat hij als eerste mens deze weg gegaan is, ook dwars door de dood heen. En daarom als eersteling van degenen die geloven, als eerstgeborene, ook gezeten is bij aan de rechterhand Gods. In de hemel. En dat betekent dat hij als eerstgeborene, net zoals het hoort bij elke eerstgeborene, dat hij hoge priester geworden is. En koning. Beide. Maar in ieder geval hoge priester. En dat is dan ook wat er vervolgens staat in vers 17 van Hebreeën 2. Hij moest in alles de broederen gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw, misschien nog niet met gelovig, barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Namelijk om de zonden des volks te verzoenen. Want dat is het wat bij God te doen was. En dat sluit natuurlijk aan bij het vers wat we eerder al eens gelezen hebben. Hebreeën 5 vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Zodat we nu een paar meer argumenten hebben voor de vleeswording van de Heer Jezus. Waarom werd hij mens? Punt 1, om te sterven. Punt 2, omdat hij anders niet voor de mens hoge priester zou kunnen zijn. Want de hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God. Dus moest hij eerst mens worden om hoge priester te kunnen zijn. Dat is het verhaal. En toen hij mens werd, werd hij uiteraard bijna vanzelfsprekend hoge priester, omdat hij de schepper was, die mens werd, maar als schepper is hij per definitie de eerstgeborene. En heeft hij, en als schepper, als eerste, als hoofd van de familie, is hij dan ook prompt de rechthebbende losser. Ja, zeker wel. En van dat recht heeft hij gebruik gemaakt. Zo zit dat. Het was zijn recht om zijn leven te geven voor de wereld en heeft daarvan gebruik gemaakt, ter wille van ons. Het was niet zijn plicht, uiteraard, maar zijn recht wel en vanwege zijn liefde heeft hij dat gedaan. Vandaar een barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen zijn, waarna vers 18 nog eens zegt door onze bemoediging, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarbij gebruikmakend uiteraard van de macht die hij heeft, niet alleen als hoge priester, die komt bij hem om te helpen, die moet de zonde des volks verzoenen, maar daarbij ook gebruikmaken van zijn macht als koning op de troon. En zelfs gebruikmakend van zijn goddelijke macht. Dat komt er allemaal bij. Zodat wij niet alleen opgeroepen worden om dat voorbeeld van leven uit geloof van de Heer Jezus na te volgen. Want dan nog zouden we kunnen zeggen, nou ja, zoals hij kunnen wij toch niet. Maar er staat tegenover dat wij een hulp hebben die hij niet had. Wij hebben een hulp die al uit de dood is opgestaan, die de dood heeft overwonnen. Het grote verschil tussen de gelovigen van onze bedeling, of de gelovigen van ons nieuw verbond, en de Heer Jezus in zijn menswording. Er is weliswaar overeenkomst, maar het grote verschil is dat de Heer kwam in een oude schepping, levend onder de wet. Dat is onderdeel van die oude schepping, enzovoorts. Hij moest de strijd ook nog strijden, terwijl wij al nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, en wij leven uit de overwinning. Wij hebben al eeuwig leven, dat hij niet. Als mens in elk geval niet, en daar gaat het maar om, hè? Om die vergelijking. Wij staan er dus wat dat betreft heel wat beter voor. Bovendien moet natuurlijk ook duidelijk zijn dat hij kwam om gekruist te worden, wij niet uiteraard. Nee, het wil niet zeggen dat het niet gebeurt, dat zei ik toch niet. Maar ik zei alleen dat het niet per definitie hoeft. Zo is het maar net, die verschillen bestaan nou eenmaal. En hij is inderdaad onze hulp. En let nu even op wat er staat. In hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Moet je meteen onthouden dat hulp een begrip is wat thuis hoort bij het hoge priesterschap. Wat doet de hoge priester? Te hulp komen. En toen was er Abraham. Ik sta even te bedenken hoe ik het vertellen moet. Er was Abraham en die had één zoon. Ja, die had zelf al zoon voordat de zoon openbaar werd. Namelijk voordat Isaac kwam, was er al, en dan bedoel ik niet eens Ismaël, maar voordat Isaac kwam was er Eliezer, de huisknecht. Ik kom er niet meer naartoe helaas vanmiddag. De huisknecht, de butler. De huisknecht, hè? De dienaar over zijn huis, hè? De dienaar over het huis van Abraham, die als naam had Eliezer, oftewel God is hulp. Wat betekent het? God is hulp, of mijn God is hulp, of iets dergelijks. Nou, hier dit schriftgedeelte, wat zojuist het hoge priesterschap van Christus heeft geïntroduceerd voor het eerst in deze brief in Hebreeën 2 vers 17, gaat verder met te spreken over onze hoge priester, die getrouw is, vers 2, aan degene die hem gesteld heeft, dat is uiteraard God zelf, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was, waarna gesproken wordt over het huis, namelijk in ieder geval de gemeente, het huis waarvan staat wiens huis wij zijn, in vers 6 van Hebreeën 3, wij zijn zijn huis. En wie is de huismeester? Ja, Christus, maar de hoge priester dus, naar de ordening van Melchizedek, waarvan die Eliezer, die knecht van Abraham, wel degelijk een type is. Jawel. Later blijkt hij trouwens naamloos te zijn. Hè? Hij wordt eerst Eliezer genoemd, bij een latere gelegenheid gaat het weer om de knecht van Abraham en heeft hij zelfs helemaal geen naam. Is hij werkelijk verborgen? Hetgeen alleen maar de argumentatie versterkt. En verder kennen we natuurlijk nog Eleazar, wat volstrekt hetzelfde is. En dan is het de hoge priester van het oude verbond, de zoon van Aaron. Precies hetzelfde. Een type van Christus. Maar de naam betekent weer, God is hulp. Nou, waar het maar om gaat, is dat het begrip hulp inderdaad rechtstreeks thuis hoort bij het hoge priesterschap van Christus en dus bij het nieuwe verbond. En elke keer als gezegd wordt dat God onze hulp is, dan betekent het dat er gezegd wordt dat wij een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek. En als het dus staat dat hij onze kracht is, dat hij onze hulp is, dat hij onze voorspraak is, dat hij ons nabij is of zoiets, komt allemaal hetzelfde neer. Hij is hulp en dus gaat het over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat deze waarheid dus inderdaad in alle Paulinische brieven voorkomt en in het bijzonder ook in de brieven Efeze, Filippenzen, Colossense. En bovendien zou ik nog even moeten wijzen op Hebreeën 4, waarin vers 15 stond, niet wie hij was, maar hoe hij was, heb ik net besproken. Een vers dus wat parallel stond aan vers 17 van Hebreeën 2. En daarna ligt het voor de hand dat vers 18 van Hebreeën 2 parallel staat aan vers 16 van Hebreeën 4. Heb je toch, hè? Klinkt altijd beroerd, zulke dingen, als ik ze uitspreek. Maar het is heel eenvoudig, hè? Die versen liggen naast elkaar. En dus hoort vers 18 van Hebreeën 2 naast vers 16 van Hebreeën 4. Vers 18 van Hebreeën 2 zegt, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hij weet wat ons overkomt. Hij weet wat wij meemaken. Hij weet wat wij voelen en beleven. Hij kent onze ervaringen. Hij heeft zelf ook gestaan in een vijandige wereld. Hij heeft ook de tegensprekers verdragen, nou, dat is Hebreeën 12 dan, waar het allemaal staat enzovoort. Heeft het allemaal eens meegemaakt? Nee, ik heb het niet over de strijd om het bestaan. Ik heb het over de strijd van de gelovigen. Dat is niet de strijd om het bestaan. Ik heb het over de strijd des geloofs. De strijd om het woord van God vast te houden. Om te blijven leven uit geloof. En in het algemeen ook de strijd om het woord van God vooral te blijven spreken. Want als je het niet spreekt, dan zou je die strijd dus nooit ervaren natuurlijk, hè, waar ik het nu over heb. Toch? Nou, nooit, maar niet echt, denk ik. Maar goed, hoe het ook zij, de Heer kent deze dingen. En dus wat staat er in Hebreeën 4, vers 15? Daar stond dat hij in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder te twijfelen, zonder ongeloof, want dat is wat er staat hoor. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Want hij is hoge priester, maar je moet je wel bij hem melden. Je moet wel naar hem toe. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de beschrijving van de troon van de hoge priester dus. Het is een troon omdat hij ook koning is, hè. En het is genade omdat hij hoge priester is. Dat heb ik ook al eens eerder uitgelegd. Laat ons met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade, opdat wij, inclusief de schrijver van de Hebreeënbrief, die deel uitmaakte van onze tegenwoordige bedeling en dus van de gemeente waarvan wij deel uitmaken, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden van de troon der genade. Kortom, om geholpen te worden, daar heb je hem weer, om geholpen te worden. De bekwamer tijd. En dan heb je weer de functie van de hoge priester. Dus die hulp komt inderdaad van Christus, die onze hoge priester is. Wat ik me zeggen wil is dit, dat in het hele Nieuwe Testament gesproken wordt over die functie van Christus, die ons verlost heeft, die ons leven is, die ons vasthoudt, die in onze harten woont, enzovoorts. Nou, het is inderdaad die Christus die juist omdat hij al deze dingen doet, hier beschreven wordt als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hoe Christus ook beschreven wordt in welk van de Nieuwtestamentische brieven ook, het blijkt altijd een beschrijving te zijn van de functie van de hoge priester. Hij is ons hoofd, hij is ons leven, enzovoorts. Hè. Ja. Ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook, ja. Ja. De belangrijkste hulp die wij krijgen bestaat inderdaad uit genade. Maar het probleem is dat vele mensen liever een ander soort hulp gehad hadden. Kracht om de wet te volbrengen bijvoorbeeld. En om dan na afloop te kunnen zeggen, dat hebben de Heer en ik toch, of ik en de Heer, maar hè, dat hebben de Heer en ik toch maar weer mooi gedaan. Zo van, ik een beetje en hij heeft me geholpen. Daarom krijg je zulke hulp niet. Dat zegt de Schrift ook niet. De hulp bestaat primair uit genade. En daarna blijkt dat wat men er nog meer bij krijgt, ook op grond van genade komt en ook als genade beschreven wordt. Blijkt een heel brede term te zijn namelijk. En het is zo omdat genade juist het belangrijkste deel is van het geheel. Waarbij het deel later gebruikt wordt voor het geheel. Dat wil zeggen, genade ontvangt men zodat men het belangrijkste probleem uit het leven van de mens overwonnen zou hebben. En daarover hebben wij het ook vorige keer gehad hier. Het zondeprobleem. Ja, de woorden die ik zaterdag gesproken heb, liggen me nog vers in het geheugen. Ja, dan hoor je iemand praten via de radio over het zondeprobleem van de mens. Enzovoorts. Een ingewikkeld probleem is dat. Maar dezelfde spreekt, wil in de praktijk niks horen over een oude schepping die vergaan is, die nedergeworpen is, die hersteld wordt en zo, enzovoorts. Hè. Wil ook niet horen over hoe het zit met die wereld, dat heelal, dat God zijn geest daarin blaast of zijn uitspansel daarin en dat soort dingen. Nou hoeft dat voor mij ook niet, maar dan praat je over de grote werken Gods. Dat wil men niet weten. Maar men wil wel praten over de problemen van de mens die door God al opgelost zijn. En dat is de inconsequentie. Wie heeft daar belang bij? Alleen de mens die Gods oplossing voor de problemen niet wenst te accepteren. Ik zeg het niet als verwijt hoor, maar het als vaststelling van een feit. Ik verwijt mensen niet dat ze Gods oplossing van de problemen niet willen accepteren. Ik stel alleen vast dat het zo is. Ik denk hoe dat onverstandig is. Hoewel ik het best kan begrijpen, dat is weer wat anders. Maar daar gaat het niet om of ik het begrijpen kan. Hè. Dat gaat erom dat het onbijbels is. En dat is het probleem. Namelijk, God heeft oplossing van de belangrijkste problemen uit het leven van de zondaar gegeven. Dat is de oplossing van het zondeprobleem. Hij heeft de zonde weggenomen. En waarom doet hij dat? Opdat we ons eindelijk eens met wat anders bezig zouden houden. Iets zinnigers. Niet met onze problemen, maar laten we dan zeggen met de zijne. Omdat we niet onze strijd zouden voeren, als we dat toch zo nodig moeten strijden, dan alsjeblieft zijn strijd. En die strijd bestaat echt alleen maar hieruit dat men vast zou houden aan het woord van God. Daar komt de duivel of wie het ook maar is. Soms heet hij Petrus, maar daar gaat het niet om. Hè? Dat is toch zo, hè? Maar dat men vast zou houden aan het woord van God en dan komt de duivel en dan zegt men gewoon, er staat geschreven. Ik kan het ook niet helpen, misschien heb jij gelijk, maar in de Bijbel staat... Hè? Leuke argumentatie die je me daar ophangt, hè. Verbazend interessant, maar ga door. Die ken je waarschijnlijk ook al, hè. Nou goed, hè. Dat vind ik altijd even de mooiste uitdrukking die ik ken. Erg interessant, maar ga door. Nou goed, dat kun je beter dus maar niet doen. Maar de Bijbel zegt, en daar blijft het bij, de Bijbel zegt... En dat is de enige zekerheid die wij in het leven hebben. Dat wat de Bijbel zegt. Dat wil niet zeggen dat we altijd zeker zijn van wat de Bijbel zegt. Dat wil zeggen, nee, dat moet je goed begrijpen, zo'n zin, hè, wat ik nou zeg. Wij zijn niet altijd zeker van wat de Bijbel zegt, omdat we problemen hebben met het luisteren ernaar. Oftewel, met het lezen ervan. Dat is natuurlijk zo. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel twijfelachtig is. De twijfelachtigheid zit aan onze kant. De vraag is of wij het wel begrijpen. Maar neemt niet weg dat het fundamenteel zo is dat wij zouden moeten vasthouden aan wat de Bijbel zegt. En als wij het niet begrijpen, dan ontbreekt het ons aan wijsheid. En indien het iemand van u aan wijsheid ontbreken, dat is een van God begeren die hem ieder middelijk geeft. Uit zijn genade dus, broeder. Dat is het toch, genade, hè? Die hem ieder middelijk geeft en niet verwijt. Jacobus 1 was dat. Genade. Dat is wat wij ontvangen, genade waarmee het zonder probleem opgelost is, maar genade vervolgens om uit deze dingen te leven. En een heel belangrijk argument is, ik durf het bijna niet te zeggen, want het klinkt zo vroom, dat ben je uit mijn mond vast niet gewend, maar maar bovendien is het zo, wij hebben het straks verzongen, maak mij een beeld van u. En dat komt overeen met Romeinen 8, om maar eens wat te noemen, waar staat dat het de bedoeling is dat wij het beeld van God zoon gelijkvormig zouden worden. Maar die zoon van God wordt hier beschreven als degene die beproefd geworden is in alle dingen. En die de tegenstanders verdragen heeft en zo. Hè? Dat is Hebreeën 12, hè? Waar staat... In vers 3, want aanmerk deze, dat wil zeggen, nadert met vrijmoedigheid tot hem, of zie op hem, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren, ongelovigen dus, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, dat is moeilijk hoor, opdat gij niet verflauwt, namelijk bezwijkt, in uw zielen. Want de Heer heeft verdragen, wij zouden het ook moeten verdragen. Als de Heer het kon verdragen, zouden wij het zeker moeten kunnen. Per slotverrekening gaat het niet om tegenspraak tegen ons woord, maar tegenspraak tegen zijn woord. Nou, en dan staat er, gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan strijdende tegen die tegenstanders uiteraard, tegen de zonde. Kortom, tegen dat ongeloof enzovoort. Maar die strijd tegen dat ongeloof, tegen die tegensprekers of tegenstanders, die strijd die wordt wel degelijk beschouwd als een beproeving, de beproeving eigenlijk ook van de gelovigen. De tegenstander, juist Satan, was de beproever van de Heer Jezus. Dit is de strijd van de gelovigen namelijk. En het kenmerk van de zoon is dat hij die tegenstand heeft verdragen en niet bezweken is en inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. Nou, en als er staat, als hier over deze dingen gesproken wordt, staat er dat, dan wordt er gezegd in vers 5, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, dat is die beproeving dus, die kastijding die nou ineens kastijding des Heren heet, want de bedoeling is immers van Gods wegen dat wij daardoor geoefend worden. Dat is een activiteit van Satan, die verzoeking. Maar het is van Gods wegen een beproeving in de zin van een oefening, een onderwijzing, opdat wij zouden leren geloven. Heel concreet, dat we zouden leren ons vertrouwen op hem te stellen. Dat is wat de Heer Jezus, de Zoon, deed en de bedoeling is dat wij dat ook doen. En daartoe laat God deze dingen toe. Als je nou een vraag stelt over waarom laat God die vijandschap toe, al die tegenspraak van de Satan, waarom laat God de vijand zo tekeer gaan? Als ik het antwoord vertellen, moet je even voorzichtig hè. Het antwoord is, dat gebruikt God later tegen hem. Want het zal blijken dat al die strijd van Satan tegen de gelovigen uitwerkt in de oefening van het geloof van de gelovigen, waardoor die gelovigen veranderd worden naar het beeld van Christus. Ga dan maar eens aan staan. Daarom gebeurt dat. Dat wil zeggen dat het ook is tot eer van God, en dan kom ik bij het onderwerp terug. Want dat betekent dan ook dat er rustig gezegd kan worden op een andere plaats, dat men zelfs de zou roemen in de verdrukking. Waarom? Omdat het werkt tot eer van God, dat God er beter van wordt. En opdat wij daardoor de Heer zouden leren kennen. Niet alleen weten wie Hij is, omdat we het uit de Bijbel geleerd hebben, maar ook inderdaad bij, ik zou bijna zeggen, bij bevinding. Dat is een woord wat ik altijd probeer te vermijden, om voor de hand liggende redenen. Maar goed, maar het speelt wel een rol. Dat is wel zo. En daarom zou men dat ook voor genade moeten achten. Bovendien staat er in Hebreeën 12 nog bij, in vers 6, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. Oftewel, de Heere kastijdt degene die hem lief heeft. En hij geestelt er iedere zoon die hij aanneemt. En dus, indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Dat wil niet zeggen dat je dan een zoon bent, want je bent een kind. Maar hoewel je een kind bent, gedraagt God zich jegens u dan als zoon. Dat kan. God doet net alsof je al een zoon bent. Dat kan toch? Je kan toch vroeg rijp zijn? Of zoiets, hè? Officiële aanstelling als zoon komt pas later. Bij de verlossing van het lichaam staat er. Dus dan zullen we moeten wachten op de opname van de gemeente. Maar aan de andere kant, indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. En vers 8, maar indien gij zonder kastijding zijt, welke al allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. En die allen waarop gewezen worden, die hier genoemd worden, zijn die allen uit Hebreeën 11, hè? Die geloofsvoorbeelden, helden heten ze dan, geloofshelden. Die hebben allemaal die kastijding verdragen. En dat betekent, als het je overkomt, dan hoor je in het rijtje thuis, dat is nooit weg. Dat is toch een positieve gedachte, of niet? Nou, dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Maar bedenk wel dat het in dat soort strijd helemaal niet gaat om het zondeprobleem of iets dergelijks. Het gaat om het leven uit geloof. En de zonde, de werkzaamheid van de zonde in het algemeen, van de zondige natuur van de mens, staat daar in wezen volledig buiten. Daar gaat het niet om. Dat probleem is al opgelost. En door genade leven wij nu en uit het geloof in onderwerping aan zijn woord. Er staan in deze strijd des geloofs. En we kennen bovendien de uitspraak uit de Bijbel die zegt dat niemand verzocht zal worden boven hetgeen hij dragen kan. Als iemand dus toch bezwijkt, dan betekent het dat hij ontrouw is. En dat komt niet door de beproeving, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid namelijk. De beproeving mag dan zwaar zijn. God zegt hij zal niet beproefd worden boven hetgeen hij dragen kan. Dus geen enkele gelovige hoeft in deze strijd des geloofs te bezwijken. En als hij alles verdraagt waarin hij beproefd wordt, krijgt hij het volle loon. Zo zit het ongeveer. Ja, ongeveer natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat hij dan een heleboel vragen heeft. Maar dat zijn meestal dan vragen van persoonlijke aard. Hè? Maar die kan ik uiteraard ook niet beantwoorden. Zo werkt dat niet. Maar het gaat maar om het principe wat hier naar voren gebracht wordt. Dat inderdaad God hulp is. En die hulp komt tot ons via de Heer Jezus. Die weet wat wij doormaken omdat hij precies hetzelfde meegemaakt heeft. En dat kan omdat we weten waar het precies over gaat. Het gaat alleen over die strijd des geloofs. Van hem ontvangen we die hulp. Omdat we diezelfde weg zouden kunnen gaan. Wat daarvoor nodig is, is dat we ons vertrouwen op hem stellen, hem erkennen als onze verlosser en dus als losser en dus als hoge priester, komt hetzelfde neer. Hè. Oftewel, wat nodig is, is dat we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen, genade dus ook, en om zo geholpen te worden. Want als je er goed over nadenkt, ik weet niet of het lukt, maar als je er goed over nadenkt, dan zou je toch met mij eens zijn dat het enige wat de mens echt nodig heeft, is genade. Als je daaruit leven kan, heeft hij daarnaast in wezen nooit of te nimmer ook maar iets anders nodig. En dat kan een mens van nature niet. En dus moet hij het leren. En aangezien het gaat om de grootheid, om de verkondiging, de uitnemende rijkdom zijn de genade, daarom moet de gelovige het ook leren. Daarom wil God dat hij leert leven uit genade. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Het zou voldoende moeten zijn. Maar ongetwijfeld hebben wij het er nog eens een keer over. Maar dan niet meer vandaag, maar een andere keer.